Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
De France Révolutie met Johan op de Beek.
We zijn in de zomer van 1789 en wat is Parijs? Het is niets anders dan een overkokende marmite, een ketel vol ingrediënten die, die tegenstrijdig zijn, die met elkaar in botsing komen. Om te beginnen, wat heb je? Je hebt duizenden, nogal sinistere armoezaaiers in de stad, vanuit het arme platteland binnengecijpeld. In de stad zelf, brood dat schaars is, de prijzen zeer, zeer hoog. Financiënminister Necker, die nog altijd aan de macht is, die geeft ergens toe dat hij elke nacht wakker schiet, nachtmerrie waarschijnlijk, van de gedachte dat er morgen vroeg misschien zelfs geen brood meer gaat zijn in Parijs. En wat dan? Ja, we gaan niet zo heel meer lang moeten wachten voordat die nare voorspelling, tot ieders verbazing, van Necker in de eerste plaats, dat nog gaat uitkomen ook. Hè? De schaarste, die gewoon totale schaarste, gaat worden. En wie gaat dan de stormvloed tegenhouden die je dan mag verwachten? En hij schrijft, hè, gehoorzaamheid is nergens meer te vinden. Zelfs van de troepen zijn we niet meer zeker. Het speelt zich allemaal nog altijd af, terwijl we intussen, het zijn twee werelden, in Parijs de echte wereld en in Versailles, die koning en dat hof en die drie standen, die proberen om iets nieuws te creëren, maar die toch nu met volle snelheid, op snelheid gepakt gaan worden en voorbijgestoken gaan worden door de realiteit. En zo erg dat ze tot paniekmaatregelen overgaan en dat wil in zo'n crisis zeggen, we gaan het leger gebruiken. Ze gaan in het grootste geheim, denken ze, want er blijft natuurlijk niks geheim in zo'n chaos, maar ze gaan een aantal, zogezegd, trouwe regimenten van de grenzen weghalen en naar Parijs brengen.
J'ai fait donner l'ordre au régiment de Flandre de gagner Versailles.
Dat terwijl je in de stad van alles hoort, hè. Op de straat ook een Vive le Roi, is nog altijd toch wel redelijk aanvaard in elk geval, maar ook Vive la Liberté en ook dood aan de rijken, want er zijn veel, veel, veel meer mensen die nu beginnen te lijden onder de situatie dan omgekeerd. En we vinden de eerste tekenen van desintegratie, van de ondergang van het systeem in de politierapporten terug, in de rapporten van hoge militairen die met de ordehandhaving belast zijn. Eén ervan zegt het volgende.
We hebben niet te maken met geïsoleerde opstandjes, zoals gebruikelijk. Overal horen we dezelfde dwalingen. Men heeft het volk wijsgemaakt dat de koning voor de totale gelijkheid is. Dat hij niets meer wil weten van de edelen en de bisschoppen. Dat hij de rangen en standen wil afschaffen, net als de tiende en de heerlijke rechten. En nu denken al die dwalers dus dat ze in hun recht staan en alleen maar de wil van de koning uitvoeren.
Je krijgt een afkalving van het gezag. Hè. Niemand lijkt nog bang te zijn voor de dienaren van de wet. Ja, voor zover er nog zijn, hoor. Want de politie is de greep kwijt. En ook de elitetroepen zelfs. Hè. Want we hebben het niet over een paar weggelopen huurlingenbendetjes, maar de Royal Cravate, de ruiterij van de elite, de garde française. Zelfs bij de Zwitserse garde, kun je dat voorstellen, dat is de lijfwacht van de koning. Ja, als die ergens zich vertonen, die worden niet meer op applaus getrakteerd, maar op dakpannen en straatstenen en spuren in het gezicht. Soms vuren ze terug, of soms, meestal, gaan ze gewoon terug naar hun kazerne. En een van die officieren, die krijgt ook te verstaan van zijn eigen manschappen dat in plaats van de orde te handhaven, dat hij maar beter zijn compagnieën de opdracht moet geven om gewoon terug naar de kazernes te trekken.
Ik ben zeer ongerust. De vastberadenheid van de mensen is onthutsend. Wat ik hoor en zie maakt me bang. Men is bereid om zijn leven te riskeren.
Ja, de gewone, de talrijke middenstanders, de leden van de middenklassen, die beginnen het ook natuurlijk te zien, worden ongerust. En een ervan is een grote figuur, hoor. Het is een boekhandelaar, een uitgever ook. Trouwens, van revolutionaire werken. Het is Ruot, met een winkeltje aan de Seine en nog wat relaties met drukkers. Enfin, iemand die weet waarover hij het heeft. En Ruot, we gaan hem nog een paar keer terug in ons verhaal tegenkomen, die geeft niet alleen mooie boeken uit, maar die heeft zelf ook een mooie pen. Luister maar.
Als de haat onder het volk tegen de geprivilegeerden nog even aanwakkert, als het gezag zich niet herpakt en hen kalmeert, valt te vrezen dat die menigte van bezitlozen die moraal nog burgerschap kennen en die zo gemakkelijk in beweging te krijgen is, door loze kreten op een of andere straathoek of kruispunt, in een hal of op een marktplein, van kasteel naar kasteel zal stormen om er alles te plunderen en neer te halen.
En precies dat gaat ook gebeuren, hè. Het is een cocktail, vrees natuurlijk, angst voor de toekomst, de schaarste, de geruchtenmolen. Fake news. Fake news is niet iets van vandaag, het is van alle tijden en zeker van de tijd van de Franse revolutie. En dat draagt allemaal bij tot een algemene sfeer van angst, van opstandigheid. Zij die graag amok maken, zij die amok maken omdat ze honger hebben. En zij die het amok maken omdat ze het bestel willen omverwerpen, wel, dat zijn geen vrienden van elkaar, dat zijn geen bondgenoten zelfs van elkaar, maar ze versterken wel elkaar. Zij maken die explosieve cocktail. En waar ga je dat het meeste aan het werk zien? Wel, dat is toch op een van de iconische plekken van Parijs, zelfs van het toeristische Parijs van vandaag. Dat is de Palais Royal. Palais Royal op de rechteroever van de Seine. En enorme galerijen, overdekte galerijen met winkeltjes, met nu, maar toen ook, met cafés. Café Corazza, tussen nummer 7 en 12 van vandaag ligt het, of lag het Café Corazza, Galerie Montpensier. Je hebt de Café de Foix. Dat is een echte vestibule van de rebellie. Je hebt Café du Caveau, La Grotte Flamand. Enfin, noem maar op, restaurants en boekhandeltjes. En daar krioelt het van de rebellen, van de opstandelingen. En die kunnen dat daar maar allemaal doen en zeggen en hun pamfletten uitdelen. En op caféterrasjes, waar men overigens geen bier en wijn, maar wel limonade en ijs verkoopt. Hoe onschuldig. Maar die kunnen daar gewoon hun gang gaan. En hoe komt dat? Wel, Palais Royal is niks anders dan het eigendom van de Duc d'Orléans, van de hertog van Orléans. Zelf een louche kereltje, hoor, want dat is een ondermijner van zijn eigen familie. Dat is eigenlijk een jaloerse familielid van de koning, die veel liever zelf koning zou geweest zijn. En die dus niet liever doet dan dat hele Versailliaanse nest gewoon voortdurend pesten en ondermijnen. En dus laat hij maar doen, hè. In zijn Palais Royal, kilometers lang en duizenden mensen kunnen daarin rondlopen. Wel, daar mag de politie niet binnen. Hè? Het is van hem. En dus laat dat daar maar begaan. En onder de neus van een lid van de koninklijke familie, ik zou zeggen met grote steun, want hij, tussen haakjes, betaalt een heel deel van die pamfletten, die opruinen, die tegen de koning en tegen de monarchie oproepen. Wel, hij betaalt dat. En dus onder zijn neus en met zijn medeweten en medewerking wordt in Palais Royal eigenlijk de poten onder de stoel, onder de troon van Lodewijk XVI vandaan gezaagd. Nu, aanplakbrieven en pamfletten, verboden pamfletten en zo, het is niet het enige. Nee, er zijn ook, de revolutie die nu begonnen is, creëert ook een nieuw personage, creëert een nieuw beroep. Het is de journalist. Het is de journalist die deze keer niet meer een broodschrijver is voor de een of andere machtige, maar ja, het zijn mensen die inderdaad gebruik maken van die vrije meningsuiting die nu toch min of meer geconsacreerd is. En in Parijs alleen al gaan er in die maanden maar liefst 515 kranten uitgegeven worden. Van allerlei strekking en met wisselend succes. Maar daar is bij de patriot français bijvoorbeeld, van een voorname revolutionair, van Brissot, die later burgemeester van Parijs zal worden. En hij heeft succes, want hij schrijft en zijn redacteurs, en dat is ook nieuw in die tijd, in eenvoudige taal, in bevatbare zinnen. En wordt daardoor veel gelezen, is zeer invloedrijk. En natuurlijk ook de fameuze Mercure National, de krant van onze Belg, hè, de François Robert en zijn vrouw, Louise de Keralliot, die iets abstracter schrijven, misschien niet zo populair, maar wel radicaler. Hè. Radicaler in de zin dat het heel duidelijk wordt dat daar voor de Republiek gepleit wordt, ofschoon men dat nog niet hardop zegt. Ik heb mij er niet kunnen van weerhouden, want die François Robert is natuurlijk wel het personage die in mijn boek over de Franse Revolutie het hele verhaal vertelt. Ja, dan wil je weten, wat heeft die man nu meegemaakt? Waar woonde die bijvoorbeeld? Wel, het is geen toeval allemaal. Die woonde in de Cordelierswijk. En de Cordelierswijk, dat is een van de bekendste nu van Parijs, op de Rive Gauche. Saint-Germain-des-Prés, daar zo'n beetje. Daar ligt dat, hè, bij de Rue Bonaparte, die natuurlijk toen niet bestond. Maar we zijn gaan kijken in die straten waar hij gewoond heeft, hè, samen met zijn echtgenote. Nou, dat zijn kleine straten, maar wel beroemde straten, hè, waar hij gezeten heeft. Dat is de Rue des Marais Saint-Germain nummer 2 bijvoorbeeld. Dat is hun eerste appartement. Wie heeft daar gewoond? Jean Racine heeft daar gewoond. De door Henri IV verstoten koningin Marguerite Valois heeft daar gewoond. En op het moment dat François Robert zijn gedachten ordent na de revolutie, zal het Balzac zijn die in dat straatje, wat is een straatje van 3 meter breed, en je kunt zijn huis er nog altijd gaan bekijken. Ze gaan daar niet heel lang blijven wonen. Ze gaan, naarmate de revolutie vordert en ze eigenlijk ook maatschappelijk opgeld maken, gaan ze ook chiquer wonen. Maar die Cordelierswijk waar ze dus zitten, daar is iets mee. Het is niet voor niks dat een van de meest revolutionaire clubs, want we kennen natuurlijk allemaal de Club de Jacobins, de Jacobijnen, maar nog revolutionairder waren de Cordeliers. De Club de Cordeliers, waarvan onze luikenaar, François Robert, ook voorzitter is geweest. En allemaal geen toeval, want wie woont er allemaal in die Cordelierswijk? En ze zitten op, soms op 20 meter van elkaar. De ene kan soms bij de andere binnenkijken in wie er aan het eten is of zo. Hè. Zo dicht zitten ze op elkaar. Camille Desmoulins, de jonge Camille Desmoulins, getrouwd met de beeldschone Lucille Desmoulins. Je moet weten, Lucille Desmoulins en Camille, dat is toch een van de grote romantische koppels van de Franse Revolutie. Camille was een literair genie, hè, kon prachtige zinnen schrijven, schreef ook kranten vol met heel revolutionaire dingen. En wanneer ze nog allemaal eigenlijk hetzelfde denken en in hetzelfde bootje zitten, die vroege revolutionairen, dan trouwen, hè, Camille en zijn mooie jonge freule, dat is een groot feest natuurlijk, en ze zijn er allemaal. Hè. Danton is daar, François Robert is daar, en Robespierre is daar. En Robespierre, die gaat op een zeker moment, dat was gebruikelijk een van de genodigden, een van de eregasten, hè, we hebben het over Robespierre, die nog niet de Robespierre is die u in gedachten heeft, maar nog de vrij kleine, onbekende advocaatje uit Arras. Wel, Robespierre die gaat daar onder de tafel kruipen, op zijn knieën zitten, tussen de benen friemelen van mevrouw van de kersverste, mevrouw Desmoulins, en die gaat daar haar kousenband van het been laten glijden. Robespierre, die voor de rest van zijn leven nooit betrapt is op enige liederlijkheid met dames. U ziet hem al zitten, misschien is zijn pruik wel afgevallen daar onder de tafel, maar hij trekt daar de kousenband uit. Wat een gelach moet dat allemaal geweest zijn tussen lieden die op dat moment nog altijd samengesnoerd zijn door datzelfde verlangen van maatschappelijke vernieuwing en nog niet weten dat het geen 3 jaar meer gaat duren of ze gaan elkaar naar het leven staan.
À la mariée.
À la mariée.
Als we het hebben over grote rivalen in de revolutie die op dit moment in 1789 eigenlijk nog dikke vrienden zijn, dan moeten we natuurlijk in de eerste plaats denken aan Robespierre en aan naam als een klok, een vent uit beton, een kop, ja, die al zo vaak geschilderd is met die littekens in het gezicht en die brute, woeste ogen. Het is Georges Danton. Ook die woont in de Cordelierswijk. Niet Robespierre trouwens, hè, want Robespierre woont aan de andere kant van de Seine en zal, misschien heel typisch, zal zelden een voet zetten op de Rive Gauche. Maar Danton, ja, Danton die zit meer in het café natuurlijk dan thuis. Wel een café, dat u nog altijd kan gaan bezoeken. Het is Café Procope in de Rue de l'Ancienne Comédie, nummer 13. Iedereen zit daar. Het is het café waar vroeger Diderot en D'Alembert hebben getafeld en met hun grote ideeën elkaar hebben geconfronteerd. Voltaire is daar geweest. En nu zitten ze daar, of François Robert, nu zit daar de opvolgers zitten daar, Danton. En het is in de Procope dat Danton zeer snel zich gaat ontpoppen tot een echte volksmenner. De held van de wijk, het district de Cordeliers. Iedereen kent die mannen trouwens. Hè? Daar moet je dat voorstellen. Dat ligt dus tussen de Jardin de Luxembourg, de Rue Dauphine en eigenlijk de Quai des Augustins aan de Seine. Dat rechthoekige gebied, klein eigenlijk, hè, maar werkelijk de broeikast van die revolutie, Desmoulins, Fabre d'Églantine, Prudhomme, allemaal namen die we nog gaan tegenkomen. En ook een naam waar je, als je het verhaal een beetje kent, waar je kippenvel van krijgt. Het is Jean-Paul Marat. Marat, ook een journalist, maar een journalist die bloed wil zien. Goed, op dat moment, het is allemaal nog niet zo verdacht. Hè. Maar wat wel belangrijk is dat dat die mannen die zijn geliefd, gekend. Men spreekt die ook. Het zijn bijna begrippen, want je zal nooit iemand horen zeggen tegen Danton: ah, Georges, hoe gaat het met je? Of ik heb Jean-Paul gezien. Nee, dat gaat over Danton is daar. Dat gaat over Marat. Tegelijkertijd zijn dat mensen die je op wijn trakteren, schouderklopjes geven, hun brieven ronddragen, noem maar op. De enige die men bij de voornaam noemt en nooit bij zijn achternaam is Camille de Moulin. Iedereen in de Cordelierswijk, die duizenden mensen, die spreken over Camille. Het is de chouchou, het is die jonge gast met zijn... hij ziet er goed uit, hij is zo bespraakt, het is een engeltje. Het engeltje van de revolutie. En het is natuurlijk niet voor niks dat die man ook heel vaak gaat vergelijkingen maken tussen wat ze aan de hand hebben in 1789 en wat er gebeurd is in Rome. Voortdurend is dat invloed, Rome, onder de Romeinse Republiek, hè, voortdurend zijn dat referenties naar de periode van het grote Rome, net voor de keizers, waar het volk besliste, waar het volk verkoos en waar zij nu natuurlijk ook naartoe willen evolueren. En het is eigenlijk een beetje aan Camille de Moulin te danken, aan zijn pen, dat ook gewone mensen die sprong in hun gedachten konden maken tussen wat ze meemaakten en konden zien dat eigenlijk 1800 jaar geleden ook al is gebeurd. Dat niet uit het niks kwam, dat republikeinse gedachtengoed. We kunnen dat toch wel voor een groot stuk toeschrijven aan een journalist, aan Camille de Moulin. Ze zijn allemaal anders, die grote volksmenners en die gekende revolutionairen daar in de Cordelierswijk, die de wereld gaan veranderen. Hè. Laten we dat niet vergeten, ze gaan niet alleen de Cordelierswijk beheersen en Parijs beheersen en Frankrijk beheersen. Nee, ze gaan de planeet veranderen. En ja, toch even stilstaan bij die persoonlijkheden. Om te beginnen Danton. Danton, die fenomenale rol gaat spelen gemaakt is om volkstribuun te zijn, hey, om op de grote podia te verschijnen, de massa's te begeesteren. Ja, allemaal wel waar. Maar ondertussen was het een knoeier. Hè? Ondertussen was het een sjoemelaar. Hij sjoemelde met andermans vrouwen. Hij had geld waarvan hij de oorsprong niet kon verklaren. En er wordt zelfs gezegd, en François Robert, die hem goed kende, die weet dat, er wordt gezegd dat hij ook zelfs bloedgeld heeft aangenomen. Dat wil zeggen, geld van de koning om te zorgen dat de monarchie niet in al te grote problemen zou komen. Als dat waar is, dan heeft de koning in elk geval een bijzonder slechte neus voor goede investeringen, want het is natuurlijk niet goed afgelopen. Maar in een Magat, een Robespierre, dat zijn de zuiveren. De zuiveren voor wie het normale menselijke ondenkbaar is. Je moet zuiver in de leer zijn, zuiver op de graad zijn. Alles wat zweemt naar vleeselijke lusten, wat lijkt op het genieten van het leven en wat natuurlijk dan corruptie zeker en vast, maar dat is des duivels voor hen. En we gaan zien welk een belangrijk, ontzaglijk belangrijke rol dat nog gaat spelen. Wel, die knijpen op dit moment nog een oogje dicht voor die escapades van Danton. Enfin, op een zeker moment komt de Moulin of zijn vrouw, ik weet het niet meer, in het Théâtre Français, binnen in de loge waar ze naar een stukje komen kijken. En wie vinden ze daar op de grond, te midden, drie naakte vrouwen? Het is Georges, die daar zijn nummertjes aan het opvoeren is, om maar te zeggen. Robespierre, die keek nog niet naar een vrouw. Hè. Met Danton kon je over het leven praten en over la bonne fourchette, waar het lekker was om te eten. En natuurlijk over de dames en misschien over seks. Maar Robespierre, die dan met de ogen geknipperd hebben en zijn pruik nog eens goed rechtgezet hebben als je zulke onderwerpen aansnijdt. Twee totaal verschillende mensen, maar wel nu nog aan het trekken aan dezelfde kar. En dan heb je Camille Desmoulins. Ik heb het al gezegd, schrijver, advocaat, zeer wel bespraakt. Verfijnder dan iedereen. En hij beschikt over een deugd die we nodig gaan missen in de revolutie. En eigenlijk nu al missen. Camille Desmoulins was namelijk een verdraagzaam mens. Hij walgde van figuren als Magat, die alleen maar haten en die alleen maar anti waren, die alleen maar opriepen tot geweld en tot omverwerping van dit en dat. Trouwens, een afkeer die wederzijds was, want Magat die vond Desmoulins een softeling. Hè, dat is iemand die dat met zo'n pennenridders gaan we het niet halen. Hè, en hij zal hem ook zwaar aanvallen later. Maar Desmoulins is het toonbeeld van de tolerante revolutionair, de man die geleidelijk wil gaan. Soms gaat hij daar wel van dat pad afwijken, hoor. Maar het is zoals Magat hem eigenlijk een beetje zei. Het is iemand met een goed hart en een zwak hoofd. Met andere woorden, hij is niet bereid om koppen te laten rollen. En voorlopig, voilà, gedogen ze elkaar allemaal. Iedereen wil die revolutie zien bewegen. Danton wil vooral dat hij die beweging kan controleren. Magat, die wil dat er iets beweegt en dat niemand dat nog kan controleren. En Desmoulins, die wil dat er eigenlijk niks gebeurt van wat hij zich in zijn geschriften aan het voorstellen is, omdat hij bang is voor de gevolgen. Ik vind die Camille Desmoulins, dat is de verpersoonlijking van het dilemma waar de revolutie, misschien alle revoluties, voor staan. Aan de ene kant moet je het oude omverwerpen om het nieuwe plaats te geven. Maar doe je dat met niets ontziende tyrannie en geweld? Of kan je dat doen met tolerantie, met begrip, met het gedogen van je vijand? Dat is een heel moeilijk verhaal. En je zal zien dat een Camille Desmoulins met zijn fijne gelaatstrekken, zijn minzame blik, die engelachtige krullen, die prachtige vrouw aan zijn zijde, dat hij zelf ook voortdurend worstelt met die keuze. En ja, op een bepaald moment gaat hij toch een keuze maken en hij zal daar dan later weer op terugkomen. Maar dat moment is 12 juli 1789. En het is niet zomaar een keuze die hij gaat maken. Hij gaat een daad stellen die we vandaag nog altijd in zekere zin kunnen gedenken. Want het is een zondag. En dat betekent dat er nogal wat volk bij elkaar is getroept daar in de, onder de galerijen en in de tuinen van Palais Royal. Weet je, het broeinest van alles wat mistevreden is. En ja, de zon staat in het zenit en het verschroeiend heet in die Parijse zomer. Die ze allemaal goed kent, Robespierre en zo verder. Altijd goed in het pak gestoken met zijn mooie vilten hoed op en zo verder. Een charmante en ook charismatische verschijning. Hij gaat op het moment dat de klok van de Saint-Roch-kerk 3 uur in de namiddag slaat, gaat hij daar plotseling op een tafel klimmen, onze Desmoulins, in een volle café de foie, enfin, op het buitenterras waar honderden mensen samengetroept zijn, die eigenlijk een beetje verwachten. Hè, en ja, er is een verwachting, er hangt iets in de lucht. Hè, die regimenten van het leger die misschien Parijs naderen, de geruchten over allerlei mistoestanden en zelfs opstanden op het platteland. En ga zo maar door. Camille Desmoulins kruipt op een tafel en meegesleept door zijn enorme redenaarstalent gaan de mensen, ze stromen toe, hè, honderden op elkaar gepakte toehoorders. En ze smullen van wat hij te zeggen heeft, hoor. Want wat hij eigenlijk doet, is oproepen. Deze keer echt tot de opstand. En hij gebruikt ook de komst of de vermeende komst van Zwitserse en Duitse bataljons naar Parijs om de mensen te waarschuwen en ook tegelijkertijd angst aan te... Ze gaan ons de keel komen oversnijden. We moeten te wapen gaan en de mensen juichen hem toe. Ze schreeuwen de longen uit hun lijf. Hij moet tekenen doen, gebaren maken om zich nog verstaanbaar te kunnen maken. Zo opgewonden is de sfeer. Gebalde vuisten, dekens die de lucht ingaan, hoeden die omhoog vliegen en hij roept. Hoe zag je me? En het gaat gebeuren. De dag erop, maandag 13 juli, beginnen zich burgermilities te vormen. Men hoopt op die manier toch de orde in de hoofdstad een beetje te kunnen bewaren, want het is volledige chaos. Anderen willen die burgermilities eigenlijk vooral inzetten om zich te beschermen tegen de koninklijke troepen die op komst zijn naar Parijs. Er gaan wapendepots geplunderd worden en de stadspoorten van de volkswijken. We gaan er nog vaak over praten. De Faubourg Saint-Antoine, de Faubourg Saint-Honoré. Wel, die gaan op slot, die poorten. Men is bang, men is ongerust en men is opstandig tegelijkertijd. Men gaat opslagplaatsen, graanopslagplaatsen, plunderen en zo verder en zo verder. En het is die dag, 13 juli, dat men tot een nieuw instituut, een nieuwe instelling gaat overgaan. Men gaat de Garde Nationale oprichten, de Nationale Garde. Het moet een soort paramilitair apparaat worden dat uitsluitend voor binnenlands gebruik bedoeld is. En we gaan zien hoe tegenstrijdig dat apparaat gaat worden. Aan de ene kant is het opgericht om de revolutie die nu toch vertrokken is, om die te beschermen, om Parijs te beschermen. Maar een aantal anderen, en ook revolutionairen, gaan die Garde Nationale, de Nationale Garde, eerder zien als een militair binnenlands repressieapparaat. Om ervoor te zorgen dat die revolutie vooral niet uit de hand loopt. Dat het niet te ver gaat met al dat geroep om vrijheid en gelijkheid. En de garantie daarvoor gaan beide partijen, om hun doel te bereiken, gaan beide partijen eigenlijk vinden in een figuur die legendarisch is. Hè? Dat is Lafayette. Lafayette, een man met te grote militaire ervaring in de Amerikaanse burgeroorlog. En die gaat die eerste nationale garde onder zijn hoede nemen. 12.000 manschappen, maar het gaat er een veelvoud van worden. Nu, nationale garde of niet. De spanning in de hoofdstad die sinds die toespraak van Desmoulins in de Café de Foix, in de Palais Royal, nu de 13e juli voorbij, s'avonds, het is warm, de mensen blijven op straat rondlopen, hangen rond, praten, geagiteerd, die spanning stijgt ten top. En wanneer de volgende ochtend aanbreekt, zijn we 14 juillet. We zijn 14 juli. Duizenden mensen trekken door de straat. Ze bezetten het stadhuis. Ze zijn gewapend met met pieken, pijlen, met gestolen musketten. Maar kruid en munitie hebben ze niet. En waar moeten ze dat zoeken? Ah, het ligt voor het grijpen, denken ze. In het koninklijke bolwerk, het een soort van ja, symbool ook van monarchie en macht. En machtsmisbruik, het is de Bastille natuurlijk.
Citoyens, il nous faut la Bastille.
Het is de koninklijke gevangenis tegelijkertijd, waarvan weer de geruchten, fake news, de ronde gaan dat daar vol politieke gevangenen zit. Allemaal sukkelaars die hun gedacht gezegd hebben en weggestoken zijn. Het zal blijken dat er 0,0 politieke gevangenen in dat gebouw zitten, maar dat doet er allemaal niet toe. Men trekt er naartoe en men gaat vrijwel de hele ochtend en een stuk van de namiddag de Bastille, die natuurlijk niet meer bestaat, maar die ongeveer de hele oppervlakte van die enorme Place de la Bastille, die je vandaag kunt zien in Parijs, besloeg. En ja, die wordt natuurlijk verdedigd, een klein garnizoentje. Een baas natuurlijk, een leider, hè, de gouverneur van de Bastille, Delaunay. Een edelman die geen krimp geeft, die zijn garnizoen paraat houdt. En hij houdt dat vol zo tot een uur of drie in de namiddag. Maar dan zijn er toch al een paar honderd van die ondertussen zeer boze mensen die erin slagen om over de slotbruggen te klauteren. En op een of andere manier geraken die op het binnenplein. Ja, en dan is het natuurlijk direct afgelopen. Dat gaat niet om relschoppers, dat gaat niet om marginalen. Dat gaat over gewone Parijzenaars. Dat gaat over slagers, over meubelmakers, schoenlappers, ambachtslieden. Met andere woorden, het zijn die mensen die nu echt de revolutie gaan maken. En het zijn ook die mensen die zich later gaan noemen naar hun uiterlijk. De sans-culotte. Sans-culotte, dat wil zeggen, je hebt niet dat zijden kniebroekje met een zijden kous onder, maar gewoon een lange pantalon van katoen, zoals wij vandaag gewoon zijn. Hè? De sans-culotte. Dat zijn die mensen en die nemen die Bastille eigenlijk in, treffen daar niet meer dan 7 gevangenen aan, waarvan de meesten eigenlijk vastzitten omdat ze niet meer goed bij hun hoofd zijn. En die Delaunay, die gouverneur, die wordt meteen mishandeld. Die wordt met bij de haren gepakt en die wordt gewoon zo over de straat keien gesleurd, terwijl hij net voor zijn overgave had bedisseld of bedongen bij die aanvallers dat zijn mensen vrije aftocht zouden krijgen. Ja, dat duurt allemaal niet lang. Hij wordt zo gemarteld dat hij zelf smeekt om er een einde aan te maken. Een verzuchting waar meteen een of andere slagersjongen gretig op ingaat, want die snijdt met zijn slagersmes, alsjeblieft, snijdt hij het hoofd van die arme Delaunay ter plekke van de romp. Het wordt op een lans geprikt en als een trofee door de straten gedragen. En het zal eindigen, dat hoofd, als tentoonstellingsobject in de tuinen van de Palais Royal. We zitten niet ver meer. Nee, wat zeg ik, we zijn beland in de barbarij. Op 2 dagen tijd, op enkele uren tijd. Geen spoor van ordehandhaving, hè? Niks. Je ziet ze niet. Die bataljons van de Nationale Garde, trouwens, een aantal doen mee aan het hele gebeuren. De Garde Française, elitetroepen die zich in de hoofdstad bevinden, nergens te zien. En dus ja, dat een stad in shock, werkelijk verkeerd. Een heel aantal van die mensen, van die officieren uit de Bastille, worden gewoon koudweg vermoord. En die nacht, je kunt je dat voorstellen, na de 14e juli, zal er niemand geslapen hebben, hè, in Parijs. De stadspoorten worden geblokkeerd, deze keer niet door soldaten, maar door tientallen karren en voertuigen. Er branden in alle straten, branden er fakkels. Men wil zien wie er op straat is. En ja, de volgende ochtend bereikt dat onthutsende nieuws natuurlijk uiteindelijk ook de koning, die wakker wordt in zijn zijden ledikant in Versailles. En het is de hertog de La Rochefoucauld die de slaperige vorst graag tot de orde zou zien komen. En hij vertelt hem wat er aan de hand is in Parijs. En de vorst Louis XVI, die eigenlijk vooral nu aan het denken is, welk slot zou ik vandaag op mijn zolder kunnen gaan herstellen, die zegt van, ah, maar zit u een geveld? Ja, die de Rochefoucauld, die ziet onmiddellijk dat de koning het weer niet vat en de draagwijdte van die gebeurtenissen niet begrijpt. Hij zegt, nee, sire, c'est pas une révolte, c'est une révolution.
Qu'y a-t-il, sire? Les Parisiens ont pris la Bastille.
Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte.
Non, sire. C'est une révolution.
Goed, we moeten besluiten dat de koning op zijn gebruikelijke, nogal lakse manier, moeten we zeggen, reageert op dat toch wel zeer ophefmakende nieuws van de Bastille en zo verder, en alles wat er gebeurt. Maar hij is niet de enige. Wat mij opvalt op dat moment in de zomer van 1789, terwijl de wereld aan het veranderen is, hoe traag en niet begrijpend eigenlijk de mensen die nu van hun troon zullen worden gestoten en die alles gaan kwijtgeraken, namelijk de adel, en die zijn met veren, die hebben heel veel macht in theorie, hoe traag zij reageren op de gebeurtenissen. Ze ondergaan het. Je merkt een soort van totale verbijstering. In de brieven kun je dat bijzonder goed lezen. Er zijn er die tot hun enorme verbazing en complete ontreddering ontdekken dat mensen die nou eigenlijk hun stand eigenlijk al 1000 jaar slaafs gehoorzamen, dat die nu plotseling een tong blijken te hebben en een mening ook nog eens. Ze hebben geen idee van de omvang van de storm die op hun afkomt, van de veenbrand die alles onder hun voeten aan het wegvagen is, de sluimerende volkswoede die aanwezig is en die maar een vonkje nodig heeft, en ze zien het niet. Hebben die dan al die verlichtingsfilosofen niet gelezen, denk je dan? Ja, wel, veel hebben het wel gelezen, maar blijkbaar niet goed begrepen of de consequenties er niet van ingezien. Anderen, die doen er het zwijgen toe, uit angst. Of gewoon omdat ze geloven dat het wel zal overwaaien, tegen beter weten in misschien. Maar door de band genomen, merkwaardig. Men laat zich eigenlijk gewillig in de hoek duwen. De omwenteling ondergaat men. En er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van een echt initiatief te vinden om het tij te keren. Men schuilt voor het onweer. Dat is het zo'n beetje. En wat is de oorzaak daarvan? Wel, de voornaamste oorzaak is natuurlijk dat die adel veel geld en in theorie veel macht, maar dat is een leeuw zonder tanden. Ja, want die tanden die zijn meer dan een eeuw geleden uitgetrokken door Louis XIV, door de Zonnekoning, die de adel als een rivaal zag, als een tegenmacht en die ze helemaal verknecht heeft, die ze geleerd heeft om naar de koning te luisteren, op de koning te wachten, de koning te gehoorzamen. En voilà, daar zit nu zijn opvolger, die niet dat verstand heeft, die niet dat politieke doorzicht heeft en die niet weet wat hij moet doen. Ik denk vaak, één vingerknip van Lodewijk XVI zou volstaan hebben om die Franse revolutie in de kiem te smoren, een oproep aan zijn edellieden van kom mij helpen en voilà, verzamel uw troepen en wat weet ik allemaal. En dat gebeurt niet. Hij zwijgt, hij ondergaat dat en die adel die zit daarbij en die kijkt ernaar en doet niks. En niks doen is in zo'n situatie nooit goed, want terwijl zij denken het onweer zal wel overgaan, nee, het onweer gaat hen neerbliksemen. Ze gaan hun kastelen met de honderden tegelijk in lichte laaien zien staan. Ze gaan alles verliezen in zonderheid, hun macht in de samenleving. De Franse adel gaat zich al heel gauw opsplitsen in een deel dat in Frankrijk blijft en de gebeurtenissen afwacht, in een ander deel dat misschien slimmer is, dat een heel naar voorgevoel heeft En dat besluit om het land te verlaten, emigreren, de emigrés, ook een begrip dat we nog gaan terugzien. Mensen die hun heil gaan zoeken met al hun geld en soms met heel hun huishouding, familie uiteraard, maar ook bedienden en dergelijke meer. In Duitsland, tot in Rusland gaan ze, Italië gaan ze belanden. Ze gaan niet veel tijd nodig hebben, moet ik zeggen, om hun voorgevoelens bevestigd te zien. Want er is een van die verhalen die men te horen gaat krijgen, is het verhaal van Joseph-François Foulon, een baron. Dat is een man van 75 al, hoor, maar die is wel een machtige figuur geweest onder het Ancien Regime. Was namelijk ook een topambtenaar van de belastingen. En belastingen, men is niet van plan om belastingen te betalen. Als je belastingen betaalt, is dat een grote onrechtvaardigheid enzovoort. Dus dat wordt voor hij het weet, wordt het een target. Dat wordt men zoekt hem en hij gaat zich verschuilen. Wordt natuurlijk gevonden ergens in een park van een vriend door een van zijn bedienden, die natuurlijk nu veel praat hebben. Hè. En die Foulon wordt naar Parijs gebracht. En als je hem daar ziet binnenkomen, dan wordt opgejoel onthaald. Man is blootsvoets, 75 jaar. Zijn mond hebben ze vol met graanstengels gepropt. Graan, want hij belastte het graan veel te hoog. Het is ook bloedheet. En men vond het ook een goed leuk idee om hem gepeperde azijn te laten drinken. En het zweet op zijn gezicht, dat mocht hij afkuisen met brandnetels. In dat soort sfeer zitten. We gaan we zijn hoofd eraf halen, is de vraag. Nee, dat hebben we al een paar keer gehad. We gaan eens iets anders doen. We gaan hem opknopen. Aan een touw gaat hij, aan een lantaarn, vandaar het woord lanterne. Men gaat dus les aristocrates à la lanterne. Dat gaat dan af een begrip worden. En die Foulon, die man wordt daar, terwijl de klaterende lach opstijgt uit de menigte, wordt hij daar naar boven gehesen. Je ziet hem daar spartelen. Dat touw breekt en hij kletst op de grond. Zijn botten bjoort, ze kraken. En dan wordt hij, omdat men toch niks anders kon bedenken, wordt hij dan toch maar onthoofd. Die kop wordt bloedend en al op een riek gestoken. En met die mond nog vol graanstengels wordt die trofee rondgedragen door een paar straten. Zijn zwager, die de militaire intendant is van Parijs, ook een hoge functie, net hetzelfde, gaat hij moeten ondergaan. Ze snijden die harten uit die lijken. Het is een gruwelverhaal. En stappen er dan mee naar de plek waar ze moeten zijn. Dat zijn de arcades van de Palais Royal. Een hele stoet juichende mensen met bloedende koppen op spiezen. Dat is ook natuurlijk de Franse Revolutie geweest. En het is een innocent bystander, zullen we maar zeggen in het Engels. Want het is een Amerikaan, de Amerikaanse ambassadeur, Gouverneur Morris. Trouwens een belangrijke man, maar hij heeft mee de Amerikaanse grondwet geschreven. En die zit daar te eten. Die komt daar net uit het restaurant in de Palais Royal. En die stoot daar op die joelende... wat moet je dat noemen, die barbaarse massa. En hij schrijft.
Ik kuierde wat rond onder de arcades van het Palais Royal, terwijl ik wachtte op mijn rijtuig. Plots kwam een meute de hoek om met het hoofd en het lijk van monsieur Foulon. Het hoofd was gespietst op een piek. Het lijk werd over de grond gesleurd. Deze gruwelijke vertoning speelde zich later ook af in de omliggende straten. Met een barbaarse vreugde vermaakte het gepeupel zich met de vormeloze overblijfselen. Grote God, wat een volk.
Ja, je zou dan ook denken dat de verlichte geesten die de revolutie leiden of toch proberen ze wat onder controle te krijgen, dat die dan walgen van heel dat spektakel. Ja, sommigen wel, maar Lafayette bijvoorbeeld, die is er niet goed van. Maar anderen niet, hoor. En we hebben het dan over bijvoorbeeld een Barnave, die zegt, was dat bloed dan zo rein misschien? Hadden we dat niet mogen vergieten misschien, zegt hij. En Robespierre, die laat nu ook alle schroom varen en die zegt kort maar duidelijk, monsieur Foulon is gisteren opgehangen bij decreet van het volk. Ja, niks te decreet, niks te wet, maar je voelt het komen. Als het volk iets wil, dan is het juist en mag het gebeuren. De poorten staan open naar een bandeloos, een wild geweld dat niemand nog onder controle zal kunnen krijgen. En het is natuurlijk, ja, men staat daar op te kijken, waar zal dit toe leiden? Hoe gaan we dat wilde beest dat Parijs is geworden, gaat zich dat tegen zichzelf keren? Gaat zich dat tegen zijn vertegenwoordigers, tegen de volksvertegenwoordiging keren? Het is een vraag. Het is een vraag die zeker en vast op dat moment iedereen zich stelde en niemand hardop durft te beantwoorden. Thank you.